Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, laten we zingen uit de 8e psalm en daarvan het 4e en het 5e vers. Psalm 8, vers 4 en vers 5. Doen wij nu in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof door in te stemmen met de woorden van de 12 artikelen. Laten we in antwoord daarop zingen uit de 2e psalm, het 7e vers. Welzalig zij die naar zijn reine leer in hem, dat is in Christus, hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. 2 vers 7 na de 12 artikelen. De schriftlezing is uit de 2e brief van de apostel Paulus aan Timotheus, het 4e hoofdstuk, vers 1 tot en met 18. 2 Timotheus 4, vers 1 tot 18 is de schriftlezing voor vanmiddag.
Ik geloof in God en Vader, den Almachtige, schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof in een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Ik beduig dan voor God en voor de Heer Jezus Christus, die de levenden en de doden oordelen zal, in zijn verschijning en in zijn koninkrijk. Predik het woord, aldaan tijdig en ontijdiglijk, wederleg, bestraf, vermaan in alle langmoedigheid en leer. Want er zal een tijd zijn wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar kittelachtig zijnde van gehoor zullen zij zichzelf hun leraars opgaderen naar hun eigen begeerlijkheden en zullen hun gehoor van de waarheid afwenden en zullen zich keren tot de fabelen. Maar gij wees wakker in alles, leid verdrukkingen, doe het werk van een eeuwige list, maak dat men van uw dienst ten volle verzekerd zij. Want ik word nu tot een drankoffer geofferd, en de tijd mijner ontbinding is aanstaande. Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de loop geëindigd, ik heb het geloof behouden. Voors is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de rechtvaardige rechter, in dien dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning lief gehad hebben. Benaarstig u tot mij te komen, want Demas heeft mij verlaten, hebbende de tegenwoordige wereld lief gekregen. En is naar Thessalonica gereisd, Crescens en naar Galatië, Titus naar Dalmatië. Lucas is alleen met mij, neem Marcus mede en breng hem met u. Want hij is mij zeer nut tot een dienst. Maar Tychicus heb ik naar Efeze gezonden. Breng de reismantel mede, dien ik bij Troas bij Carpus gelaten heb. Als gij komt en de boeken in zonderheid, de perkamenten. Alexander de kopersmid heeft mij veel kwaad betoond. De Heere vergelde hem naar zijn werken. Van welke wacht gij u ook? Want hij heeft onze woorden zeer tegengestaan. In mijn eerste verantwoording is niemand bij mij geweest. Maar zij hebben mij allen verlaten. Het wordt hun niet toegerekend. Maar de Heere heeft mij bijgestaan en heeft mij bekrachtigd, opdat mij door mij ten volle zou verzekerd zijn van de prediking en al de heidenen dezelfde zouden horen. En ik ben uit de muil des leeuws verlost. En de Heere zal mij verlossen van alle boos werk en bewaren tot zijn hemels koninkrijk, dewelke zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen.
Tekst voor vanmiddag en vanavond vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte, daarvan het 8e vers. 2 Timotheüs 4, vers 8 is de tekst. Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de rechtvaardige rechter, in die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning lief gehad hebben. Wij zingen uit de 37e psalm, daarvan het 3e en het 19e vers. Psalm 37, vers 3 en vers 9. Tevens wordt uw gave gevraagd voor de dienst aan de Heere. Laten we in antwoord op de verkondiging zingen uit de 24e psalm. Daarvan het derde vers. Die zal door z'Heeren gunst geleid en zegen en gerechtigheid van God, de God zijn zelfs ontvangen. 24 vers 3 na het amen. Geliefde gemeente, bij een kroon zijn we al gauw geneigd om te denken aan een kroon zoals een koning of koningin die draagt. Een kroon van goud die een koning draagt om daarmee zijn macht en zijn majesteit en zijn heerlijkheid te laten zien aan iedereen die voor hem verschijnt. Maar als Paulus het in ons tekstvers heeft over een kroon, dan bedoelt hij daar niet zozeer mee zo'n gouden kroon zoals een koning die draagt. Maar dan heeft hij een beeld uit die dagen in zijn hoofd, namelijk dat van een overwinningskrans. Een krans, een groene lauwerkrans gemaakt van laurierbladeren, die uitgereikt werd aan de overwinnaar. En deze lauwerkrans werd in de tijd van Paulus uitgereikt aan eigenlijk drie soorten overwinnaars. De grootste overwinnaar van allen was de keizer. Keizer Nero, de absolute overwinnaar over de hele wereld van die tijd. En in zijn gevolg had je ook generaals. En als nou een generaal een belangrijke veldslag gewonnen had, die cruciaal was voor het Romeinse Rijk, dan werd ook zo'n generaal gelauwerd. Die kreeg dan ook deze ere, deze overwinningskrans. En dan had je nog een groep, en dat sprak eigenlijk het meeste tot de verbeelding voor de mensen in die tijd, namelijk de atleten, de sporthelden van die tijd. Mensen die goud hebben gewonnen. Behalve dat ze dan een gouden plak in ontvangst mochten nemen, kregen ze ook zo'n groene, zo'n lauwe krans, zo'n erekroon op hun hoofd gedrukt. En vaak werden deze mensen met groot onthaal binnengelaten in de steden waar ze vandaan kwamen. Sommigen, daar werd zelfs een gat voor in de muur gemaakt om zulke sporthelden binnen te laten trekken. Zo'n kroon, zo'n erekrans moet u aan denken als Paulus het heeft over een kroon der rechtvaardigheid. Maar u en jij begrijpt al gauw dat Paulus dan niet zo'n letterlijke krans bedoelt. Niet zo'n krans van letterlijke laurierbladeren die op termijn verwelkt en verdroogt. Paulus heeft het over een geestelijke erekroon. Een onvergankelijke erekroon. Eén die uitgereikt wordt, niet aan de overwinnaars in de strijd, niet aan de keizer, ook niet aan de atleten, maar aan die strijders die de goede strijd van het geloof strijden. En aan die atleten, in geestelijke zin dan, die de wedloop van het geloof lopen. Die mensen krijgen in geestelijke zin een onvergankelijke erekroon. En daarom is het thema voor vanmiddag en vanavond de kroon der rechtvaardigheid. En we stellen daar twee vragen bij. Wat is die kroon van rechtvaardigheid? En nog belangrijker, voor wie is die kroon van rechtvaardigheid? Dus de kroon der rechtvaardigheid. Wat die kroon is en voor wie die kroon is. Als we Paulus zouden opzoeken op het moment dat hij deze brief schrijft, en we zouden bij hem binnenstappen, dan zou je daar iemand zien zitten die je naar menselijke maatstaven bepaald geen overwinnaar noemt. Dat is bij uitstek deze Paulus de grootste verliezer. Want hij is daar in Rome gevangen voor de tweede keer. Hij is al eerder gevangen geweest in Rome toen hij zich beroepen had op de keizer. En voor de keizer van die dagen mocht getuigen van de hoop die in hem was, namelijk Jezus Christus. En hij is daarna weer vrijgelaten naar alle waarschijnlijkheid en is toen weer door Klein-Azië, door Turkije gereisd om de jonge gemeentes daar op te zoeken en te bemoedigen. Daarom lazen we ook dat Paulus vraagt om zijn reismantel en die perkamenten om die weer mee te nemen, want hij had verwacht om daar terug te komen. Maar nu is Paulus opnieuw gevangen gezet in Rome. En dat is waarschijnlijk onder de beginnende vervolgingen van deze gevreesde keizer Nero. En inderdaad, als je Paulus zo ziet zitten, is dat de grootste verliezer die je maar kunt denken. Want niet alleen is er die dreiging van die keizer Nero, die niet alleen Paulus, maar ook alle kerken bedreigt met vervolgingen. Als we namelijk aan de binnenkant van deze kerken zouden kijken, dan zien we daar ook een bedreiging. Want van binnenuit, en dan daar wordt op gewezen in deze brief, van binnenuit zijn dwaaleraars gekomen. Vier namen klinken dan in deze brief. Hymenaeus en Philetus, Phygellus en Hermogenes. Klinkende namen. Maar het zijn ketters. Mensen die het geloof van sommigen verdraaien. Mensen die de leden van de gemeente bij God en bij Christus vandaan trekken. En als we dan eens een blik in die gemeente zouden slaan en zouden kijken naar de gezichten van die mensen die daar in de gemeente zitten, wat voor mensen zijn dat? Staan die dan sterk in hun geloof, opgewassen tegen die dreiging van buitenaf en die dreiging van binnenuit? Wel nee. We lazen in ons schriftgedeelte dat Paulus moet zeggen over deze mensen dat ze kittelachtig van gehoor zijn. Dat wil zeggen, ze hebben heel fijngevoelige oren. Die oren die zijn zo snel geprikkeld. Letterlijk zegt Paulus, ze worden graag gekieteld in hun oren. Ze horen graag een boodschap die ze aangenaam is. Die spreekt van alles wat ze maar willen, als het maar niet te dichtbij komt. En zo staat het er in de kerk van die dagen voor. Dreiging van buitenaf, dreiging van binnenuit en van binnen in die gemeente is het lauwheid en slapheid. Paulus kan er niet heen. Hij zit vast in Rome. Bovendien, hij schrijft, ook dat hebben we gelezen, dat hij alleen is in Rome. Dat wil zeggen, verlaten van de meeste medewerkers. Hij zegt, Lucas is alleen nog bij mij. Verder is iedereen bij hem weggevlogen. Sommigen waarschijnlijk erop uitgestuurd op een zendingsreis, maar anderen misschien wel vanuit de gemeente van Rome, die zich maar liever bij Paulus niet in de buurt vertonen. Bang om ook opgepakt te worden. En dan lazen we ook nog van mensen als Demas. Mensen die de tegenwoordige wereld hebben liefgekregen, ondanks dat ze medewerker waren van Paulus. Mensen met een gedaante van godzaligheid. Je zou er nog tegenop kijken ook. Maar toen het een beetje benauwd werd en de vervolging kwam, bleek het uiteindelijk geen knip voor de neus waard. Liever de wereld met haar schatten dan Christus. Wel, te midden van deze bedreigingen, van buitenaf, van binnenuit en alle slapheid in de kerk zelf, schrijft Paulus, want dat is het enige wat hij nog kan. Hij schrijft een brief aan zijn geestelijke zoon Timotheus. Timotheus, die een geest van vreesachtigheid had gekregen. De moed zonk hem in de schoenen. En hij zou ook bijna het bijltje erbij neergooien. En zo moeten we deze brief lezen als een brief van Paulus die dan weliswaar zelf geketend is, maar hij zegt het woord van God is niet geketend. En met dat woord van God wil hij Timotheus geestelijk een hart onder de riem steken. En om dan maar wat dichter bij te komen, zitten hier misschien jongeren zoals Timotheus? Mensen die korter of langer geleden belijdenis des geloofs hebben afgelegd. Mensen die de goede belijdenis hebben afgelegd. Hoe staat het ervoor? Hoe was het toen jij ja gezegd hebt? En is het nog zo? Als dat nou inderdaad een hartgrondig ja mocht zijn, wat over je lippen heeft geklonken. En je hart kon daar helemaal in meekomen. En je hart kon het wel uitzingen, dat ja. En zingen, Heer, u weet dat ik u lief heb. Is het nog zo? Of is de aanvechting gekomen van buiten of van binnen? De strijd. Misschien wel omdat het langzaam is weggezakt. Misschien wel omdat als je kijkt naar de laatste bladzijden van je leven, die laatste weken, die laatste maanden, die laatste jaren, dat ondanks dat je eens ja hebt gezegd, dat er vanaf iedere bladzijde als het ware nee tegenin geschreeuwd is. En was het wel waar? Is het ooit wel waar geweest? Of misschien ken jij wel vreesachtigheid op een hele andere manier. Omdat je ziet in de kerk hoe de macht van de duivel, hoe de trekkracht van de wereld en ook hoe die macht van het eigen vlees steeds weer omhoog komt. En het wel lijkt alsof op sommige plekken van de kerk niets anders dan puinhopen overblijft. Zou het wel? Of je kijkt nog wat verder. En je ziet in Nederland, maar net zo goed in het buitenland, soms in het buitenland nog veel erger, hoe kerken om je heen gesloopt worden. Eerst van binnenuit, doordat het woord steeds meer en meer ondergeschikt wordt aan wat mensen vinden, aan hoe mensen praten, hoe mensen graag horen. En hoe dat woord steeds meer en meer wordt ingeruild voor wat Paulus noemt fabels. Kletspraat. En als een kerk van binnen zo wordt uitgehold, dan kan het nog van buiten lang overeind staan. Maar er komt een dag dat ook van buiten de sloophamer erover gaat. En als je dan soms letterlijk naar een krater van een kerk staat te kijken, en je denkt aan die belijdenis die ook vanmiddag weer is voorgelezen, die belijdenis van de kerk der eeuwen, ja, zou het wel? Houdt die belijdenis het wel? Want wie kent ze niet? In de vriendenkring, in de kennissenkring, of veel dichterbij, in de kring van de familie of zelfs het gezin. Mensen die stukje bij beetje afglijden, stap voor stap, en er gaan jaren overheen, maar uiteindelijk word je op een dag wakker en je denkt, ik heb er niks mee. Mensen die zo langzamerhand van het geloof zijn afgevallen. Je zou er toch, net als Timotheus, vreesachtig bang van worden. Het is hierom. Het is in deze situatie dat Paulus deze brief schrijft. En doorlopend in deze brief wijst op de vastheid van het woord dat niet gebroken kan worden door een keizer Nero of welke bedreiging van buitenaf. Dat niet gebroken kan worden door welke dwaalleraar dan ook. En dat ook niet onderuit gaat als de harten van de gelovigen zwak zijn. En dat pleidooi van Paulus aan het adres van Timotheus en aan het adres van ons allen, dat komt hier in hoofdstuk 4 tot een hoogtepunt. Als hij als het ware staat voor de rechtbank en met eedzwering zegt, ik betuig dan voor God de Heer, God en de Heer Jezus Christus. Ik betuig dan bij God drieënig, die de levende en de doden oordelen zal. Timotheus, je staat niet tegenover de keizer. Je staat niet tegenover alle machten die zich samenballen buiten de kerk. Je staat niet alleen tegenover de machten die zich binnen de kerk doen gelden. Maar je staat voor deze hemelse rechtbank van God drieënig. En dan telt er maar één ding, zegt Paulus. Predik het woord. Dat woord moet je prediken van zijn verschijning en zijn koninkrijk. Dat wil zeggen, predik het woord van het kerstfeest tot en met het laatste oordeel. Predik het woord van Genesis tot en met Openbaring. En laat er niet één letter van ter aarde vallen. Want dat woord is de enige redding van de kerk. Dat woord is de enige redding voor wankelmoedige gelovigen. Want dat woord is letter voor letter. Met het bloed van de Heer Jezus Christus bezegeld. En bij dat woord en bij die belijdenis moet Timotheus blijven, al komt alles er tegenop. En dan wijst Paulus in ons tekstvers naar de heerlijke toekomst die open ligt. En u moet zich dat maar zo voorstellen dat als je in een donkere kamer zit, al is het op klaarlichte dag, alle gordijnen zitten dicht. Dan is wat Paulus doet bij Timotheus, die ook als het ware in zo'n donkere kamer zit, dat Paulus ramen openzet, gordijnen opentrekt, zodat het licht waar Timotheus bijna geen zicht meer op heeft, dat dat licht doorbreekt in zijn leven en hij alle dingen in ander licht kan gaan zien, namelijk in hemelslicht. Want Timotheus, al lijkt het nu hachelijk en wankel, daar, als dat raam opengaat, ligt een erekroon, zo'n erekrans klaar. Zo'n krans die je aan het einde van de wedloop krijgt. Zo'n wedloop met een eindstreep. En bij die eindstreep al klaarliggend, deze krans van overwinning. Alsof Paulus tegen Timotheus wil zeggen, hou vol. Timotheus, belijdeniscategezante van langer of korter geleden. Je loopt dezelfde wedloop van het geloof als ik. En kijk nou eens wat verder vooruit op die wedloop, op die renbaan. Dan zie je mij daar toch al lopen, vlak bij de eindstreep. Want de tijd mijner ontbinding is aanstaande, zegt Paulus. De tijd dat hij zal sterven is vlakbij. En ik, zegt Paulus, ik zie vanaf de plek waar ik sta, zie ik die eindstreep niet al liggen, maar ik zie ook werkelijk die kroon al klaar liggen. En nee, Timotheus, niet de keizers, niet de atleten, niet de generaals, niet de mensen die het gemaakt hebben in dit leven. Niet die zullen deze erekroon ontvangen. Maar diegenen die deze wedloop van het geloof lopen, diegenen die de goede strijd strijdt, die zullen de eerkroon dragen. Wat een zegen als er zulke mensen ook in onze gemeente zijn, die als een Paulus vooruitwijzen. En daar hoef je niet oud voor te zijn. Al kan dat wel. Want meestal is het zo dat net als bij Paulus, naarmate het einde nadert, er ook meer zicht komt op die hemelse toekomst. Maar Paulus wijst Timotheus erop als een geestelijke zoon, om zich te sterken in het geloof, te sterken in de Heer Jezus Christus en uit te zien naar die grote dag. Maar zegt er iemand, waarom wijst nou Paulus naar een kroon der rechtvaardigheid? Waarom heet deze overwinningskrans dan ook kroon of krans van rechtvaardigheid? Dat is de kroon, de krans die past op het hoofd van een rechtvaardige. Dat is de krans dat als iemand die draagt, dan kun je aan diegene zien, die is rechtvaardig. Maar is het dan zo dat Paulus zo rechtvaardig van zichzelf is? Wel nee, hij zegt aan het begin van deze brief, maar u kunt het door het hele Nieuwe Testament vinden en het Oude is niet anders. Dat hij en Timotheus in vers 9 van hoofdstuk 1, daar schrijft hij dat hij en Timotheus niet zalig worden door onze werken, nog voor geen duizendste deel. Maar alleen door het voornemen en de genade van God die gegeven is in Jezus Christus. Het is dus geen kroon van eigen gerechtigheid. En wat ons verder kan helpen is als we zien in het Nieuwe Testament dat dezezelfde kroon nog twee andere namen heeft. Deze kroon heet namelijk ook kroon des levens in Jacobus 1... en Openbaring 2, kroon des levens. En op andere plek, in 1 Petrus 5, wordt deze kroon, kroon der heerlijkheid genoemd. En hier dus kroon der rechtvaardigheid. Kroon des levens, der heerlijkheid en der rechtvaardigheid. Dat is de kroon inderdaad van het eeuwige leven, de kroon van de eeuwige heerlijkheid en ook de kroon van de eeuwige rechtvaardigheid. En als we zo de tweede brief van Paulus aan Timotheus zouden lezen, dan ligt opeens op allerlei plekken deze woorden op. Ik noem u maar een enkele plaats. Want als we zouden kijken in hoofdstuk 1, vers 1, dan spreekt Paulus meteen al over de belofte des levens. Maar duidelijkst wordt het in hoofdstuk 2, vers 10, waar Paulus spreekt over de onvergankelijkheid, het leven en de onvergankelijkheid die aan het licht is gekomen door de Heer Jezus Christus. En in vers 11 gaat het erover dat indien wij met hem gestorven zijn, zo zullen wij ook met hem leven. En indien wij verdragen, dat wil zeggen indien wij het lijden omwille van de naam van Christus verdragen, zo zullen wij ook met hem heersen. Deze kroon van leven, dat is het leven dat in Christus is, het eeuwige leven. Die kroon van de heerlijkheid van het eeuwige leven, die loopt erop uit dat wie deze kroon ontvangt en draagt, zal mogen heersen met de Heer Jezus Christus in alle eeuwigheid. En als we dan in de Bijbel bladeren, dan moet je eerlijk zeggen, daar klopt niets van. Daar klopt pas wat van als we terugbladeren naar de eerste bladzijde van de Bijbel. Als we daar Adam zien staan in de hof van Eden. Als hij daar inderdaad staat in ware gerechtigheid en heiligheid, als degene die aan het einde van zijn leven die kroon zou mogen dragen. Dan zien we daar Adam staan zoals we gezongen hebben vanuit de 8e psalm, dat hij weliswaar niet letterlijk, maar dan toch figuurlijk met eer en met heerlijkheid gekroond is. Daar staat een mens die deze erekroon werkelijk zou kunnen dragen. Iemand die zicht heeft op het leven, de heerlijkheid en de rechtvaardigheid. En nou is deze Adam van God afgevallen. Hij heeft deze erekroon die op zijn hoofd gezet was bij de schepping van zijn hoofd afgenomen, weggeworpen, in de modder gegooid, erger nog aan de voeten van de duivel neergelegd. En zo is deze Adam overgegaan van het koninkrijk van God. En dat is altijd de beste plek waar een mens zich maar kan wensen. Overgegaan van dat koninkrijk naar dat rijk de duisternis, waar de koning heet mensenmoorder. Slechtste plek waar een mens kan zijn. En mag ik u vragen, heb jij jezelf zo leren zien? Nakomeling van Adam, van dezelfde lap gescheurd, dat wil zeggen vanuit hetzelfde hout gesneden. Als iemand van wie het geldt, net als wat Psalm 8 nog steeds zingt, dat hoe heerlijk is de mens geschapen, wat een prachtige kroon heeft God op de schepping gezet. Maar hoe moeten we het al zeggen van de kleinste babytjes? Hoe worden ze geboren? Met de opstand in het hart. Hoe lag het ook in mijn hart al? Vanaf de geboorte, die gebalde vuist. En hoe is het in mijn leven daarna openbaar geworden? Dat ik uiteindelijk van God niets moet hebben. God naar de kroon steek, zijn eer roof. En altijd weer buig met mijn leven. Voor deze vorst der duisternis. Mensenmoorder. Wat een afgrond. Dat gevallen leven. En ik weet zeker dat u dat vaak genoeg hoort. Maar is het nou werkelijk eens tot schuld geworden? Heeft de Heilige Geest het u al zo laten zien dat je hier naar van geschrokken bent? God sprak in Genesis 3. Ik zal vijandschap zetten. Ik zal dat vrouwen en dat slangenzaad uit elkaar werpen. Ik zal daar onderscheid maken waar als je kijkt naar de harten van de mensen geen onderscheid is. En als we dan met reuzensprongen door de schrift gaan, dan heeft God daar in Genesis 3 al beloofd dat er één zal komen. Die eerkroon die in de modder is geworpen, dat hij die weer zal oprapen en zal dragen op zijn hoofd. Dat er één zal komen die als zoon van David bekleed zal zijn met die gloriekroon, die eeuwig zal blinken op het hoofd van Davids grote zoon. En ziet u hem staan? Davids grote zoon, de Heer Jezus Christus. Ziet u hem daar staan? Gekroond. Met een doornenkroon. Purperen mantel over zijn schouders geslagen. Een rietstok in zijn hand. Bespuwd in het gezicht geslagen. Wees gegroet. Koning der Joden. Zie de mens, zegt Pilatus. Zie de mens, zegt de schrift. Want daar staat hij, de tweede Adam. Hij, hem van wie het geldt in ware gerechtigheid en heiligheid. Maar hij staat daar alsof hij de eerste Adam was. Alsof hij de grootste van alle zondaren was. Daar staat hij. Niet met een gloriekroon, maar bekleed met schaamte en schande. Daar staat hij als de grootste van alle zondaren. Met het loon van de zonde, dat wat de zonde uitbetaalt. Vloekdood van het kruis voor zijn ogen. Ziet u hem staan? Ja, ziet u uzelf daarin getekend? Nee, niet in zijn rechtvaardigheid en heiligheid. Maar ziet u zichzelf in hem getekend? Hij, de grootste van alle zondaren. Op mijn hoofd is niets passender dan die doornenkroon van smaad en schand. Op mijn leven zou niets anders als loon, als uitbetaling moeten volgen dan dat kruis, die vloekdood. Als u uzelf daar ziet staan, ja, ziet dat u, dat jij, dat ik daar had moeten staan. Dan is hier het wonder. Ik voor u. Daar gij anders de eeuwige dood zou moeten sterven. Voorts is mij weggelegd. De doornenkroon van smaad en spot. Op dat voor u, voor jou verlorene. Deze eerkroon van rechtvaardigheid weggelegd zou zijn. Kroon van rechtvaardigheid, dat is de kroon die Christus verworven heeft door de doornenkroon te dragen. Dat is de kroon die gelegd wordt op het hoofd van diegene die deel heeft, niet alleen aan die eerste Adam, maar deel heeft aan die tweede Adam, aan zijn gerechtigheid en zijn heiligheid. En als Paulus nou Timotheus wil wijzen op deze erekroon, te midden van alle moeite en verdrukkingen waar Timotheus in verkeert, dan dringt ons de vraag: voor wie is deze kroon? Aan wie komt deze kroon toe? Aan wie zal die worden uitgereikt? Dat is de tweede gedachte. Want misschien is er wel iemand die zegt: tot zover kan ik het redelijk begrijpen. Ik begrijp dat die kroon der rechtvaardigheid inderdaad een heerlijke kroon is. Zeker als ik hem zie schitteren en stralen tegen de achtergrond van die zwarte doornkroon. En ik kan ook goed begrijpen dat Paulus die kroon krijgt. Hij is dan natuurlijk niet gerechtvaardigd uit zijn eigen werken. Maar hij heeft daarna tenslotte toch heel wat voor de Heer Jezus gepresteerd. Hij was een getrouwe dienstknecht, natuurlijk met lek en gebrek, maar hij had dan wat voor elkaar gekregen. Hij had gemeente gesticht, hij was gestenigd om de naam van de Heer Jezus. Ja, hij kan het met recht zeggen. Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de loop geëindigd en ik heb het geloof behouden. Maar hoe zal het van mij gezegd kunnen worden? Want staat er niet van deze kroon, zo staat het er toch in vers 8... dat deze zal worden uitgereikt door de rechtvaardige rechter, door de Heer Jezus Christus. Door hem die de leven en de doden zal oordelen. Door hem die recht zal spreken als de boeken opengaan en alles uit mijn leven komt voorbij. Er zal niet een gedachte, niet een woord, geen werk van mijn handen achterblijven. En zal mijn leven dan stand kunnen houden in dat gericht? Zou mijn leven dan deze erekroon van rechtvaardigheid kunnen dragen? Zeker. Als Paulus wijst naar de toekomst, naar de eeuwigheid, dan spreekt hij nadrukkelijk over die dag. Die dag van het oordeel. De dag dat wij allen, zoals we hier zitten, groot en klein, zullen moeten verschijnen voor de hemelse rechter. Zeker. Die gedachte aan dat oordeel moeten, nee, mogen we niet wegdrukken. Want zeker is het zo. Zoals onze Nederlandse geloofsbelijdenis het zegt. Dat de gedachte aan dat oordeel met recht, terecht, schrikkelijk en vervaarlijk, dat wil zeggen angstaanjagend is voor boze en goddeloze. Daarom is dat de keerzijde van deze tekst. Dat wie de Heere niet kent, dat voor die geen eerkroon van rechtvaardigheid is weggelegd. Maar de tekst wil toch ook naar deze dag wijzen. Juist ook voor Gods volk en kinderen. Omdat wie de Heere mag kennen en vrezen, die mag uitzien naar deze dag. Die dag dat deze kroon gegeven zal worden. Ja, Paulus wijst zelfs nadrukkelijk naar die dag. En zelfs naar het recht van deze rechter. Niet een rechter die er zomaar wat omheen loopt, maar die rechtvaardig is. En hoe kan Paulus dat anders doen? Dan omdat hij weet dat hij niet geoordeeld wordt naar zijn eigen gerechtigheid van voor zijn bekering. En dat hij niet minder geoordeeld wordt naar zijn gerechtigheid van na zijn bekering. Oh, want zeker, Paulus had kunnen opscheppen over dat leven van voor zijn bekering. En hij had ook kunnen opscheppen over dat leven van na zijn bekering. Zijn bekering zelf op weg naar Damascus. Zijn bevinding, opgetrokken tot in de derde hemel. Bedunkt. Maar hij doet het niet. Hij kan het niet. Hij staat, om maar in de gelijkenis van de Heer Jezus te spreken, naast die tollenaar in de tempel. Die zich op de borst moet kloppen en moet zeggen, nee, niet ik rechtvaardig mens. Maar die zich op de borst moet kloppen, ik ellendig mens. Ook na ontvangen genade. En hij ligt nou aan één draad vast. Dat is dat woord wat hij aan Timotheus aanwijst. Waarin in rode letters is gespeld. Mijn genade is u genoeg. En al het andere is te veel. Zulke mensen. Zulke tollenaars en zondaars. Zulke Paulussen. Die hun eigen gerechtigheid of wat ook ze ook maar hebben. Als een wegwerper kleed, als een vies vod hebben leren achten. En die het nou bij Christus gerechtigheid zoeken. Voor zulke mensen is deze eerkroon der rechtvaardigheid klaargelegd. Want wat Christus op die dag doet, is niets anders dan dat hij de kroon zet, niet op ons werk. Maar op zijn eigen werk dat hij al in het leven begonnen is. Hij kroont op die dag zijn eigen werk en hij maakt het af, zodat het voor iedereen inderdaad zichtbaar is. Die man, die vrouw, die jongen, dat meisje, met die kroon der rechtvaardigheid, die is rechtvaardig. Er zit hier iemand die genade mag kennen. Maar eerlijk gezegd, als je denkt aan de dag van het oordeel, dan vrees je voor die dag. Dan ben je bang om te verschijnen voor die hoge witte troon waarop Christus zal zitten. Dan mag ons de tekst vanavond bemoedigen. Want, mag ik het zo zeggen, Wie zou er vrezen om te moeten verschijnen voor een rechtbank? Ja, wie zou er vrezen om te verschijnen voor een rechter, terwijl je al weet dat die rechtszaak op voorhand gewonnen is? Want van tevoren is de overwinning in deze rechtszaak al behaald door de rechter zelf. Kind van God, u zult als u voor deze rechter moet verschijnen stralen van gerechtigheid. Al is er nu weinig van te zien. Omdat u overkleed bent, nou zichtbaar voor alles en iedereen. Met de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus. En er zal in dat gericht geen aanklager meer zijn. Geen aanklager. Romeinen 8, vers 33. Er zal misschien wel een engel het uitroepen door de hemel. Wie zal er beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene Gods? En al gaat die stem door de hemel, al klinkt die over de aarde, al gaat die door tot in de diepte van de hel. Geen engel, geen mens en geen duivel die een vinger beschuldigend naar Gods kinderen kan wijzen. Want, zo zegt Paulus, God is het die rechtvaardigt. Wie is het dan die nog verdoemt? En dan zal deze kroon die bewaard is tot die dag op uw hoofd, op jouw hoofd gezet worden. Zalig, wie het zeggen mag, voorts is mij weggelegd. Kroon der rechtvaardigheid. Zalig wie dat kan zeggen. Want je hebt geen reden meer, al is het in het hart soms anders. Je hebt geen reden meer om met vrees uit te zien naar die dag. Er ligt een vrijspraak klaar. Er ligt een kroon van rechtvaardigheid klaar. Zo onverdiend wat jou betreft. Maar zo eerlijk, zo kostbaar duur betaald wat Christus betreft. O, dan moeten we het ook zeggen met het laatste artikel van onze geloofsbelijdenis. Dat deze dag zeer troostelijk en zeer wenselijk, zeer gewenst is. Voor alle die de Heere mogen vrezen. Ja, dat we die dag met groot verlangen verwachten. Om dan ten volle te delen in de belofte van God in Christus. Ach, zeg je misschien. Dat is mij te hoog gegrepen. Als er inderdaad geen beschuldigingen zullen worden ingebracht tegen de uitverkorenen van God, dat is groot. Maar zo verzekerd als Paulus spreekt, zo is het bij mij niet. Wel, hier moeten we goed lezen en luisteren, want Paulus wijst zichzelf niet aan als een soort supergelovige. Paulus wijst, als hij zichzelf aanwijst, altijd aan met verwondering. Zelfs voor mij. En daarom zegt hij ook daarachteraan dat die kroon niet alleen is weggelegd voor hem, maar voor allen die de verschijning van de Heer Jezus hebben lief gehad. En dat moet u niet beluisteren alsof hij zegt voor alle die ook deze rang en stand gehaald hebben. Want in het geestelijk leven is er ten diepste maar één stand. Die van bedelaar voor God. Daarom allen die de verschijning van de Heer Jezus hebben lief gehad. Daarin buigt de Heilige Geest zo diep en zo laag in de tekstvers neer. Dat het voor de kleinste en de zwakste kan. En dat er in de hemel niet één van die kleine en zwakke zal aankomen. Zonder dat er een kroon klaar ligt. En er zal ook niet één kroon in de hemel overblijven, waarvan degene voor wie de kroon bedoeld was, hem niet heeft kunnen ophalen. Nee, die allen die de verschijning van de Heer Jezus hebben liefgehad, zullen die eerkroon dragen. En daarmee wijst de Heilige Geest ons op het kenmerk van Gods kinderen. Dat is liefde. Niet maar zoetsappige liefde. Dat is liefde tot de verschijning van de Heer Jezus Christus. Zijn verschijning, dat zijn twee dingen. Dat is zijn verschijning in het vlees. Toen hij hier met kerst op aarde is gekomen en heeft gepredikt. Bekeer u, want het koninkrijk der hemel is nabij. En toen hij hier op aarde die weg ook gegaan is. Tot aan het kruis en met zijn bloed heeft betaald voor al de zijnen. En dat is ook de verschijning straks in heerlijkheid op de wolken. Dat is de tweede verschijning die nog komen moet. En God alleen weet wanneer. Soms lijkt het zo moeilijk. Wat is nou waar geloof? Hier in onze tekst wordt het zo eenvoudig mogelijk gezegd. Gevraagd. Heb je hem hartelijk lief? Heb je hem, de Heer Jezus, lief met de liefde van je hart? Omdat hij je zaligmaker is. Omdat hij het was die die weg van het kruis heeft gegaan. Omdat hij het was die met zijn bloed betaald heeft voor al de zonden. Heb je hem lief? Die verschijnen zo op de wolken. Om daar als rechter, als redder, zijn volk te ontmoeten. Daarom is Gods volk ook altijd een uitziend volk. Dat als het ware bij tijd en wijle niet kan wachten totdat de Heer Jezus verschijnen zal. En jongens en meisjes, de Bijbel is soms erg moeilijk. Zo moeilijk dat de meest geleerde mensen nog niets mee kan als het gaat om alles begrijpen. Tegelijk is de Bijbel zo eenvoudig dat de kleinste kinderen begrijpen kunnen. En dat is eenvoudig deze vraag vanuit ons tekstvers. Heb je de Heer Jezus lief? Hou je van de Heer Jezus? Omdat Hij je zaligmaker is. Omdat Hij aan het kruis heeft gehangen. Heb je de Heer Jezus lief? Omdat Hij de koning der koningen is. En de koning ook in jouw hart. Hoe groot of klein dat ook is. En mag ik dan meteen ook vragen aan die jongeren. Die hier nog zitten. Te dubben misschien. Of er niet eens over nadenken. Om de naam van de Heer Jezus. De naam van God drie enig. In het midden van de gemeente te belijden. Voor Gods aangezicht. En voor de gemeente. Heb je de Heer Jezus lief? Is deze Heer Jezus nou niet je liefde? Is deze Heer Jezus je liefde niet waard? Dit is de blikrichting die Paulus wijst aan Timotheus. Hoe hij als het ware de gordijnen van de ruimte opentrekt in het leven van Timotheus. Aan Timotheus, die wankelende, die kleingelovige man. Die jonge dominee in die kleine gemeente van Efeze. En daarom ligt hier ook een aansporing en een aanmoediging voor zulke kleingelovigen. Ja, zelfs voor diegenen die het zeggen moeten. Ik heb de naam van God drie enig beleden voor God en zijn gemeente. Ik heb me getooid met de naam Christen. Maar toen in de wereld, toen daar op mijn werk, heb ik de naam van de Heer Jezus verloochend. Ik heb hem verlaten. Of misschien wel, ik ben verachterd in de genade. Ik heb de Heer Jezus al zoveel verdriet gedaan met mijn zonde die ik aan de hand gehouden heb. Ik moet het met Paulus zeggen, ik ben zo volstrekt verdorven vleeselijk. Zo verkocht onder de zonde. Mag ik u tot slot dan in gedachten nog eenmaal meenemen naar die lijdende Christus. Die Christus die moest gaan naar het rechthuis, wat een onrechthuis was, van Caiaphas. En toen verder geleid werd naar Pilatus. En toen hij daar stond voor Caiaphas, vlak voordat hij weggeleid zou worden naar Pilatus, vlak voordat hij het vloekhout op zich zou nemen, toen gebeurde nog iets. Ik denk dat de jongens en meisjes dat wel weten. Want toen de Heer Jezus daar stond voor Caiaphas, toen was daar Petrus. En de Heer Jezus keek om, zag Petrus aan. Petrus, die zich niet zo lang geleden daarvoor getooid had met die heerlijke belijdenis. Gij zijt de Christus, de Zoon Gods. En die heerlijke belijdenis had hij een paar ogenblikken geleden, alsof het een kroon was, ook in de modder gegooid. Toen een dienstmeisje vroeg, was jij niet ook een van hem? En toen is Petrus zo ver gegaan, dat hij 3 maal, niet per ongeluk, en uiteindelijk zelfs onder zelfvervloeking, de naam van de Heer Jezus heeft verloochend. En Jezus keert zich om en ziet Petrus aan. Wat was dat voor blik? Stof voor fantasie, die we af moeten snijden. Stof voor meditatie. Maar dit weten we zeker. Dat toen de Heer Jezus omkeek en Petrus zag staan, toen wist hij dat deze Petrus zojuist zijn naam 3 maal verloochend had. En wat deed de Heer Jezus toen? Toen week hij geen millimeter van de lijdensweg naar het kruis. Want Lucas beschrijft dat hij zich laat wegvoeren door de krijgsknechten. Van Caiaphas naar Pilatus. Toen hij Petrus zag en zag dat hij hem verloochend had. Toen zei hij niet, maar voor zulke geef ik mijn bloed niet. Toen ging hij, toen liet hij zich leiden naar Pilatus. Om daar bij Pilatus deze doornenkroon van oneer, van smaad en van spot op zijn hoofd te laten drukken. Te laten drukken. Hij gaat gewillig voor deze Petrus. Want hij laat deze Petrus en Petrussen en Paulussen en Timotheussen niet los. En toen Jezus heeft omgezien, heeft hij Petrus gezien. Toen heeft hij Petrussen gezien. Toen heeft hij al die Paulussen gezien die tot stilstand moesten komen op weg naar Damascus. Toen heeft hij die mensen gezien die belijdenis hebben afgelegd van het geloof met een waarachtig geloof. Maar die zijn naam hebben verloochend. Die achterop zijn geraakt en die het erbij zouden laten zitten als dan een zelflag. Hij heeft ze gezien. Hij heeft u, kind van God, hij heeft jou gezien. En hij is ook voor u en voor jou deze weg gegaan. Gewillig. Met deze kroon op zijn hoofd. Het vloekhout van de dood dragend. Om voor zulke verloochenaars, vreesachtige, deze eerkroon te verwerven. En daarom, als je nou nog rondsukkelt in je leven, zonder deze borg. Achter deze gekruisigde Christus kan de grootste van de zondaren nog schuilen. Kraait er een haan in jouw leven. Net als bij Petrus. Petrus ging uit en weende bitterlijk. Het zou hem opnieuw door zijn hoofd zijn geschoten wat hij al eerder heeft gezegd. Ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. En uit die tranen blijkt al dat er liefde is gekomen in een van nature hatend hart. Tranen van berouw, de Heere verloochend. Maar Jezus ging niet uit van deze Petrus. Want na kruis en opstanding zoekt hij deze Petrus op en bindt hem dezelfde vraag op het hart als die klinkt vanuit ons tekstgedeelte. Simon Petrus, hebt gij mij lief? Voor Petrus is weggelegd deze kroon der rechtvaardigheid. Voor Paulus en Timotheus is deze weggelegd. Ja, voor allen die de verschijning van de Heer Jezus hebben lief gehad. Wat gloeit, wat brandt hier opzoekende zondaarsliefde? Wat dringt hier de vraag? Heb jij hem lief? En als deze vraag nog altijd met stilzwijgen in je leven beantwoord wordt. Misschien hou je je schouders erover op. Of is het erger en snauw je er nee tegen in. Weet wat je doet. Want donker zullen die wolken zijn waarop rechter Jezus Christus zal verschijnen. En donker zal zijn aangezicht zijn, die blik. Als je hem zult moeten ontmoeten. Maar zalig u of jij, die zijn verschijning hebt lief gehad. Want die zal door zere gunst geleid en zegen en gerechtigheid als een kroon van de God zijns heils ontvangen. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Heer, aan het einde van deze dienst moeten we het met Petrus nastamelen. Heer, u weet alle dingen. U weet het of het waar is wat we zongen. Dat we uw aanschijn zoeken met verlangen. U weet het als we het van onszelf misschien niet eens durven zeggen. Maar het ook niet kunnen loochenen. Dat u weet dat we u lief hebben. Heer, zou u ons, als we daar nog buiten liggen, zou u dan plaats willen maken in ons hart? Zou u die gebalde vuist willen inwisselen voor gevouwen handen? En zou ons ook deelgenoot willen maken van dat wonder wat we zongen? Dit is Jacob, een hielenlichter. Iemand die alle kanten opvloog behalve naar God. En dat van die Jacob toch gezegd kan worden: dit is het vroom geslacht. Niet maar vromig in zichzelf, maar werkelijk vroom, Godvrezend. Heere, zou u ons willen geven dat we vlak voor een nieuw jaar op school of op het werk of waar dan ook nog eens de rekening op zullen maken. En we zullen zien waar we ons geld en onze energie insteken. Wat voor kroontjes, overwelkelijk ook. Wat voor kroontjes we nog najagen in ons leven. Zou ons het zicht willen geven. Door als het ware de gordijnen van onze donkere hart open te trekken. En zicht willen geven. Op uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Op zijn verzoenend bloed. En die heerlijke kroon van rechtvaardigheid. Heere, zou u hen die genade mogen kennen. Maar daar waar zoveel gebeurd is, dat ze het niet meer zeggen kunnen. Zou u ze weer willen opzoeken. Ze op de knieën willen brengen. En die vraag willen stellen. Hebt gij mij lief? Zou u met deze vraag ons naar huis willen toelaten gaan. En ons geen rust gunnen. Voordat we eerlijk kunnen zeggen: het is een godswonder. Het zit niet in me. Maar u weet dat ik u lief heb. Heere, gedenk zo ons allen. Ook bij het werk dat wacht of het laatste restje vakantie wat we nog hebben. Bij zorgen die ons misschien drukken. Zou u willen geven dat voor een ieder van ons de luiken openstaan. En dat hemelse licht, die blik naar omhoog. Die blik naar de hemel waar Christus is. Waar de Vader verheerlijkt wordt. En de Geest in allen is. Zou u onze blik daarin op willen heffen? Dat willen we u vragen. Niet om onze gerechtigheid. Niet om wat wij verder nog voor u menen te zijn. Maar zou ons willen horen. Om kruis en doornenkroon. Ja, om het bloed van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, alleen. Amen. Laten we tot slot zingen uit de 89ste psalm, daarvan het 8e vers. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hun kracht. Uw vrije gunst alleen wordt de ere toegebracht. Wij steken het hoofd omhoog en zullen de eerkroon dragen door u alleen, om het eeuwig welbehagen. 89 vers 8 is de slotzang. bidden wij tot slot om de zegen van de Heer. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.